geest in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 35 zingen wij het eerste vers. Twist met mijn twisters, hemel Heer, ga mijn bestrijderen toch te keer. En wat er verder volgt, Psalm 35 en daarvan het eerste vers. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het boek Nehemia en daarvan het vierde hoofdstuk. Wij herzeggen nu Nehemia 4, doch vooraf zal u gelezen worden uit de Dordtse leerregels, hoofdstuk 2, de paragrafen 8 en 9, waarna wij zingen uit Psalm 70 vers 3... Ik ben noodruftig, arm en naakt, o God, mijn helper uit ellenden, haast u tot mij, wil bijstand zenden, uw komst is het die mijn heil volmaakt.
Van de dood van Christus en de verlossing der mensen door deze, want dit is geweest de gans vrije raad, de genadige wil en het voornemen van God de Vader, dat de levendmakende en zaligmakende kracht van de dierbare dood zijn zoons zich uitstrekken zou tot alle uitverkorenen, om die alleen met het rechtvaardigmakend geloof te begiftigen en door ditzelfde onfeilbaar tot de zaligheid te brengen. Dat is, God heeft gewild dat Christus door het bloed zijns kruises, waarmede hij het nieuwe verbond bevestigd heeft, uit alle volken, stammen, geslachten en tongen, diegenen allen en die alleen krachtiglijk zou verlossen, die van eeuwigheid tot de zaligheid verkoren en van de Vader hem gegeven zijn, hen zou begiftigen met het geloof, hetwelk hij hun, gelijk ook andere zaligmakende gaven des Heilige Geestes, door zijn dood heeft verworven, en hen van al hun zonden, zowel de aangeborene als de werkelijke, zowel na als voor het geloof begaan, door zijn bloed zou reinigen, tot het einde toe getrouwelijk bewaren, en ten laatste zonder enige vlek en rimpel heerlijk voor zich stellen. Deze raad, voortkomende uit de eeuwige liefde Gods tot de uitverkorenen, is van de aanbeginnen der wereld tot op deze tegenwoordige tijd de poorten der hel zich te vergeef daartegen stellende krachtiglijk vervuld geweest en zal ook voortaan vervuld worden, alzo dat de uitverkorenen te zijner tijd tot één vergaderd zullen worden en dat er altijd zal zijn een kerk der gelovigen, gefundeerd in het bloed van Christus, welke hem, haar zaligmaker, die voor haar, als een bruidegom voor zijn bruid, aan het kruis zijn leven overgegeven heeft, standvastiglijk beminnen, geduriglijk dienen en hier en in alle eeuwigheid prijzen. Maar het geschiedde, als Sambalat gehoord had dat wij de muur bouwden, zo ontstak hij en werd zeer toornig, en hij bespotte de Joden, en sprak in de tegenwoordigheid zijner broederen en van het Heer van Samaria, en zeide: wat doen deze aanmächtige Joden? Zal men hen laten geworden? Zullen zij offeren? Zullen zij het in één dag voleinden? Zullen zij de stenen uit de stofhopen levend maken, daar ze verbrand zijn? En Tobia, de Ammoniet, was bij hem en zeide: al is het dat zij bouwen, zo er een vos opkwamen, hij zou hun stenen muur wel verscheuren. Hoor, o onze God, dat we zeer veracht zijn, en keer hun versmaardheid weder op hun hoofd, en geef hen over tot een roof in een land der gevangenis, en dek hun ongerechtigheid niet toe, en hun zonden worden niet uitgedelgd van voor uw aangezicht, want ze hebben u getergd, staande tegenover de bouwlieden. Doch wij bouwden de muur, zodat de ganse muur samengevoegd werd tot zijn helft toe, want het hart des volks was om te werken. En het geschiedde, als Sambalat en Tobia en de Arabieren en de Ammonieten en de Asdodieten hoorden dat de verbetering aan de muren van Jeruzalem toenam, dat de scheuren begonnen gestopt te worden, zo ontstaken zij zeer. En ze maakten al te samen een verbintenis dat ze zouden komen om tegen Jeruzalem te strijden en een verbijstering daarin te maken. Maar wij baden tot onze God en zetten wacht tegen hen dag en nacht, hunnenthalve. Toen zeide Juda, de kracht der dragers is vervallen en de stofs is veel, zodat we aan de muur niet zullen kunnen bouwen. Nu hadden onze vijanden gezegd, ze zullen het niet weten, noch zien, totdat we in het midden van hen komen en slaan hen dood. Alzo zullen wij hun werk het werk doen ophouden. En het geschiedde, als de Joden die bij hen woonden kwamen, dat ze het ons wel 10 maal zeiden, uit al de plaatsen door de welke gij tot ons wederkeert. Daarom zet ik in de benedenste plaatsen achter de muur en op de hoogten, en ik zet het volk na de geslachten met hun zwaarden, hun spiezen en hun bogen. En ik zag toe en maakte mij op en zeide tot de edelen en tot de overheden en tot de overigen des volks, vrees niet voor hun aangezicht, denk aan die grote en vreselijke Heere en strijd voor uw broederen, uw zonen en uw dochters, uw vrouwen en uw huizen. Daarna geschiedde het, als onze vijanden hoorden dat het ons bekend was geworden en God hun raad teniet gemaakt had, zo keerden wij allen weder tot de muur en ieder tot zijn werk. En het geschiedde van die dag aan dat de helft mijn jongens doende waren aan het werk en de helft van hen hielden de spiezen en de schilden en de bogen en de pantsiers, en de oversten waren achter het ganse huis van Juda. Die aan de muur bouwden en die de last droegen en die opladen, waren een ieder met zijn ene hand doen aan het werk en de ander hield het geweer. En de bouwers, die hadden een ieder zijn zwaard aan zijn lendenen gegord en bouwden, maar die met de bazuin blies, was bij mij. En ik zeide tot de edelen en tot de overheden en tot het overige des volks, het werk is groot en wijd en we zijn op de muur afgezonderd, de een ver van de ander. Ter plaatse waar gij het geluid der bazuin zult horen, daarheen zult gij u tot ons verzamelen. Onze God zal voor ons strijden. Alzo waren wij doende aan het werk, en de helft van hen hield de spiezen van het opgaan des dageraads tot het voortkomen des sterren toe. Ook zeide ik te dien tijde tot het volk, een iegelijk vernachten met zijn jongen binnen Jeruzalem, opdat ze ons des nachts ter wacht zijn en des daags aan het werk. Voorts nog ik, nog mijn broederen, nog mijn jongelingen, nog de mannen van de wacht die achter mij waren, wij trokken onze klederen niet uit. Een iegelijk had zijn geweer en water.
Gemeente, de tekstwoorden waarbij we u vanavond met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, zijn de u voorgelezen versen uit het boek Nehemia. Nehemia en daarvan het vierde hoofdstuk. Wij lezen nu alleen het 20e vers aan u voor. Dan lezen we Gods woord aldus. Ter plaatse waar gij het geluid der bazuin zult horen, daarheen zult gij u tot ons verzamelen. Onze God zal voor ons strijden. Tot zover. De gemeente, schrijven wij onder dit hoofdstuk het herstelwerk verstoord. Het herstelwerk verstoord. En letten wij met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we letten op de aanval op het werk. In de tweede plaats willen we letten op de bemoediging onder het werk. En in de derde plaats willen we letten op de voortgang van het werk. Het herstelwerk verstoort, onze eerste gedachte, de aanval op het werk. Dat vinden we vooral in de eerste drie versen van dit hoofdstuk. Onze tweede gedachte, de bemoediging onder het werk. We vinden dat in de versen 4 tot en met 14. En onze derde gedachte, de voortgang van het werk, de versen 15 tot en met 23. Gemeente, de vorige keer hebben wij stilgestaan bij de herstelwerkzaamheden aan de muur van Jeruzalem. Nehemia mocht dat werk beginnen. We hebben toen iets gehoord van het gemeenschappelijke daarbij. Er was een gezamenlijk vertrekpunt en dat was de schaapspoort. Weet u nog waarom? De schaapspoort was de poort die het dichtste bij de tempel was. Die poort die moest eerst hersteld, die moest zelfs helemaal weer herbouwd worden. Dus eerst veiligheid voor het huis des Heren en de dienst des Heren. We hebben gezien dat er een eendracht was, een gemeenschappelijke eendracht. Het volk was één van hart. Zo hebben zij die arbeid mogen doen. We hebben ook gehoord van interne tegenwerking. Dat was er al vanaf het begin. En daar zullen we nog wel meer van horen. Er waren mensen die zich afzijdig hielden, die aan de kant bleven staan. En onze laatste gedachte de vorige keer was de onderlinge verscheidenheid. We hebben gezien dat er allerlei soorten van mensen waren. Goudsmeden, handelaars, kruideniers. Allerlei verschillende soorten van mensen met hun gaven die de Heere gebruiken wilde om de muren van Jeruzalem te herstellen. Dus dat ging goed. Zo zijn we misschien naar huis gegaan vorige week, vorige keer. Het gaat goed. Maar dit hoofdstuk gemeente begint met het woordje maar. En dat is een tegenstelling. En dat hadden we natuurlijk eigenlijk ook wel kunnen verwachten. Want daar waar de Heere werkt, daar werkt de Satan ook. Altijd. Daar komt de vorst der duisternis op af. Daar is ook tegenstand. We hebben dat al gezien bij Ezra, de bijbellezingen over Ezra, dat Ezra tegenstand ondervond. We komen dat nu weer tegen bij Nehemia. En dat zullen we overal tegenkomen, gemeente, waar de Heere werkt. Als de Heere werkt in onze gemeente, als de Heere werkt onder de prediking, dan is er ook tegenstand. Dat kan niet anders. De vorst der duisternis, die komt daar altijd op af. En dat heeft Nehemia moeten ondervinden. Tegenstand op verschillende fronten. Hier in het hoofdstuk, in het vierde hoofdstuk, komt die tegenstand, zullen we zien, voornamelijk van buitenaf. Uitwendige tegenstand. Maar de volgende keer, bij hoofdstuk 5, zullen we zien dat er sprake is van inwendige tegenstand, van een interne strijd. Dat is nog gevaarlijker. En we zullen zien in het zesde hoofdstuk dat de tegenstand zich vooral richt op de leidsman, op Nehemia. Dus er is een strijd op verschillende fronten gaande. En daarom is dat boek Nehemia ook zo leerzaam, gemeente, voor onze tijd. Want overal waar deze strijd gestreden wordt, daar zie je hetzelfde gebeuren. Daar is inwendige tegenstand, daar is uitwendige tegenstand. Daar is tegenstand tegen Gods knechten, tegen ambtsdragers, op alle fronten. Maar zoals er toen in de strijd sprake mocht zijn van bemoediging, zo is dat ook vandaag. En wat is het ook nuttig om die tegenstand te onderkennen. Want dat is niet altijd eenvoudig. Ja? In dit hoofdstuk wel, dat is niet zo moeilijk om te zien wie de tegenstanders zijn. Maar de Satan kan ook komen als een engel des lichts. Op zijn kousenvoeten, zeiden we vroeger. En dat is veel moeilijker te onderscheiden. Tegenstand tegen het werk des Heren. Maar het geschiedde als Sanballat gehoord had dat wij de muur bouwden, zo ontstak hij en werd zeer toornig en bespotte de Joden. Sanballat. We hebben zijn naam al eerder gehoord in het tweede hoofdstuk. Maar verder hebben we nog weinig van hem gelezen. In het vorige hoofdstuk hebben we zijn naam niet gehoord. Sanballat hield zich in het begin nog koest. Maar als hij nu ziet dat het werk voortgaat, dan wordt de vijandschap heviger. Naarmate dat de bouw vordert, wordt de vijandschap heftiger. Want de vijand ziet dat zij terrein verliest. En die Sanballat die zich koest gehouden heeft, die doet dat niet langer. En die begint de aanval. En het wapen wat hij daarvoor gebruikt, dat is een machtig wapen. Jongens en meisjes, dat is geen echt wapen. Het is niet een geweer of een speer. Maar het wapen van Sanballat is de spot. En dat is een heel beproefd wapen in het kamp van de vorst der duisternis. Spotten. De spot steken met de kerk des Heren. De spot steken met het volk des Heren. In hoofdstuk 2 vers 9 heeft hij gezegd, deze mensen beginnen te bouwen zonder toestemming. Het is illegaal wat ze doen. Maar uiteindelijk heeft hij daarmee de bouw niet kunnen verhinderen, want het was niet illegaal. Er was toestemming van de vorst van Perzië. En nu heeft hij een ander wapen, en dat is het wapen van de spot. 5 vragen stelt hij hier om het Joodse volk machteloos te maken. Laten we ze even langslopen. De eerste vraag die hij stelt is, wat doen deze aanmächtige Joden? Aanmächtig, wat betekent dat? Aanmächtig, dat betekent ellendig, broos, machteloos, krachteloos. Wat doen deze aanmächtige Joden? Met andere woorden, waar beginnen ze aan? Wat denken ze wel niet? Dat zij dat werk kunnen volbrengen, dat zij daarvoor in staat zijn, dat zij daarvoor de kracht hebben. Ze overschatten zichzelf, want van heel dat werk komt niks terecht. Het tweede wat Sanballat zegt is, zal men hen laten geworden? En dat klinkt al wat grimmiger. Zal men hen laten geworden? Dat betekent eigenlijk, zullen wij hen hun gang laten gaan? Er zit eigenlijk een dreigement in. Zullen we ze niet tegenhouden? Zullen we ze niet stoppen? Deze mensen, want als hun werk doorgaat, worden wij straks buiten Jeruzalem gesloten. De gaten worden gedicht en dan is de toegang voor ons onmogelijk. Zullen we ze niet stoppen? Derde vraag die Sambalat stelt is, zullen zij offeren? Zullen wij dat toestaan, dat zij offeren? En gemeente, dan zie je waar het uiteindelijk om te doen is. Het is te doen om hun godsdienst. Het is te doen om de tempel, inderdaad, Sambalat die wil niet anders dan de tempeldienst lam leggen. De vijandschap van Sambalat is niet een vijandschap tegen het Joodse volk alleen, maar het is een vijandschap tegen God, tegen zijn dienst, tegen zijn huis. Dat komt er toch uit. Dat hoor je in de spot. Zullen zij offeren? Gemeente, daar draait het eigenlijk altijd om. Het draait om de godsdienst. Het draait om de dienst des Heren. Het draait om het huis des Heren. Als de vijand kan, dan zou men dat het liefste stil willen leggen. Het vierde wat Sambalat zegt is, zullen zij het in één dag volenden? Met mijn woorden gezegd, houden ze het nog wel vol? Want waar ze mee bezig zijn, dat komt vandaag niet klaar en morgen ook niet en overmorgen ook niet. Hebben die mensen wel zo'n uithoudingsvermogen dat ze dat voor elkaar zullen krijgen? Als je ze toch bezig ziet, mensen, dan hebben ze de grens van hun uithoudingsvermogen al lang bereikt. Zullen ze het in één dag volenden? Wel nee, komt niks van terecht. En dan het laatste wat hij zegt is, zullen zij de stenen uit de stofhopen levend maken, daar ze verbrand zijn? En dat gaat eigenlijk over het bouwmateriaal van de muur. Sambalat zegt, nou kijken die dwazen. Nou gebruiken ze dat stof wat half verbrand is om weer stenen van te maken. Dat materiaal, dat deugt helemaal niet. Straks dan hebben ze die muur klaar. En die muur die biedt helemaal geen bescherming. Stelt helemaal niks voor. En dan komt Tobia er ook bij. Zijn naam hebben we ook al gehoord. Hij heeft zich ook koest gehouden tot hiertoe. Maar als Tobia die vragen hoort stellen door Sambalat, dan gaat hij het antwoord geven. En Tobia de Ammoniet was bij hem en zeide, al is het dat zij bouwen zo er een vos op kwamen, hij zou hun stenen muur wel verscheuren. Dus hij steekt ook de draak ermee. Hij zegt, straks dan hebben ze die muur klaar. En dan komt er een vos aan en die springt tegen die muur op en stort die hele muur in elkaar. Want dat stelt helemaal niks voor, het is gewoon stof. Spot. Een gemeente, dat lijkt misschien niet zo'n machtig wapen. Maar we zullen straks zien in onze tweede gedachte, dat doet wat. Dat doet wat met de mensen. Dat doet wat met de kerk. Dat ontneemt zo vaak de moed. Dat doet hen de kracht als het ware wegvlieden. Bij David was het ook zo. Toen David bij Jebus kwam, toen hebben ze ook de spot met hem gestoken. En toen hebben ze gezegd, jij komt hier niet binnen. En man, als jij hier binnenkomt, dan zullen de blinden en de lammen, die zullen je wegdrijven. Maar uiteindelijk heeft David wel de burcht Sion overwonnen, lees ik in 2 Samuel 5. Spot is een machtig wapen. En wat moet je dan doen, jongens en meisjes? Als je bespot wordt als kerkmensen, als het huis, de dienst van de Heere bespot wordt, als het woord van de Heere bespot wordt, als onze kerkgang bespot wordt, wat moet je dan? Nou, terugschelden. Nee, dat heeft Nehemia niet gedaan. Die neiging heb ik ook wel eigenlijk om dat te doen, maar dat moet je niet doen. Dat moet je niet doen. Dat heeft Nehemia ook niet gedaan. Nehemia die neemt een ander wapen te baat. En het andere wapen dat Nehemia te baat neemt, dat is niet je vuisten ballen en erop losslaan, maar je handen vouwen. Dat heeft Nehemia gedaan. Net als Hiskia. Toen Hiskia van die vuile brieven kreeg van Sanherib, toen heeft hij die brieven uitgebreid voor het aangezicht des Heren. En dat kun je maar het beste doen. Als je bespot wordt, als je uitgelachen wordt, je handen vouwen, je knieën buigen. En dat hoort misschien niet iemand. En dat lijkt misschien niet zo'n sterk wapen. Maar we zullen toch zien in het boek Nehemia dat het gebed de spot overwint. De gemeente, dat is waar we als kerk ook onze kracht vandaag de dag moeten zoeken. Er wordt vandaag ook heel veel gespot. En als je op internet leest wat er gezegd wordt over kerkmensen, wat er gezegd wordt over SGP'ers, als je ziet wat er staat over christenen, dan lopen de rillingen over je rug. En dan heb je de neiging om erop te springen. Niet doen. Niet doen. Als het goed is, en dat is ook de les van vanavond, als het goed is, dan brengt het ons bij den Heere. Als het goed is, dan drijft het ons uit naar boven. Laat het daar maar toe dienen. En als dat zo is, dan snijdt de vijand zichzelf in de vingers. Want hoe harder dat ze spotten, hoe meer wij de Heere aan zullen roepen, en hoe eer de Heere zorgen zal voor zijn eer, voor zijn volk en voor zijn kerk. Onze eerste gedachte, de aanval. We gaan naar onze tweede gedachte, de bemoediging onder het werk. En dan zien we dat Nehemia op verschillende manieren reageert. Ik heb al het eerste punt genoemd, dat is het gebed. En dan zien we dat hij daarna het volk weer aan het werk zet, dus gewoon doorgaat. Gewoon doorgaat, ondanks de vijandschap. In de derde plaats zien we dat hij het volk bemoedigt. En straks zullen we zien dat hij ook passende maatregelen neemt. Passende maatregelen om het werk van de Heere te beschermen. Het begint met het gebed in het vierde vers. Hij zegt, hoor, o onze God, dat wij zeer veracht zijn. En keer hun versmaadheid weder op hun hoofd en geef hen over tot een roof in een land der gevangenis en dek hun ongerechtigheid niet toe en hun zonden worden niet uitgedelgd van voor uw aangezicht. Dat is nogal wat. Mag je dat zo bidden? Voor je vijanden? Of de Heere wil geven dat ze overgegeven worden tot een roof? Dat hun zonden niet vergeven worden? Mag je dat zo bidden? Wel, hoe heeft Nehemia dat bedoeld? Is dat bij Nehemia, is dat een persoonlijk wraakgevoel geweest van Nehemia? Dan mag je dat natuurlijk nooit bidden. Maar er is één reden waarom Nehemia zo kan bidden. En dat is omdat hij gedreven wordt door de eer van God. Kijk maar, hij zegt niet, want ze hebben mij getergd. Ze hebben mij bespot. Hij zegt, ze hebben u getergd, staande tegenover de bouwlieden. Hij zegt, Heere, ik ben door u aangesteld. Ik ben hier niet zelf naartoe gekomen. Ik ben dit werk niet zelf begonnen. Ik ben door u aangesteld. En nou wordt mij het werk onmogelijk gemaakt en ik word uitgelachen. En het volk wat hier zo aan het werk was, dat wordt het werk onmogelijk gemaakt. Heere, neem het voor ons op, want het gaat uw naam en het gaat uw eer aan. Gemeente, dat is een sterk punt. Als je aan het bidden bent voor je eigen eer en voor je eigen naam. Ach, dan, dat is een zwaar portie. En ik denk dat de Heere er ook niet in meekomt. Maar als het je gaat om de eer Gods, als het je gaat om zijn naam, dan sta je sterk. Dan lig je er zelf tussenuit. Dan gaat het niet om mij. Dan hoef ik geen wraak te nemen. Maar het kan toch niet zo zijn dat Gods naam gelasterd blijft worden. Dus waar begint Nehemia? Hij begint met de eer van God. Zijn betrouwen staat op de Heere alleen. Hij is er niet zelf aan begonnen. En dat is belangrijk. Hoe je ergens aan begint. Dat is belangrijk voor een dominee. Hoe je in een gemeente gekomen bent. Belangrijk voor een ambtsdrager. Hoe je aan een ambt begonnen bent. Belangrijk voor je huwelijksleven. Hoe je het huwelijksbootje bent ingestapt. Belangrijk voor je verkering, hoe je aan je verkering begonnen bent. Want als het een werk van de Heere is, dan zorgt de Heere er ook voor. En dan mag je er ook op terugvallen. In tijden dat het moeilijk wordt en dat je vastloopt en dat je er niet meer uitkomt, dan mag je het ook bij de Heere terugleggen. En zei: Heer, het is toch niet mijn zaak, maar het is toch uw zaak. Dat is het eerste wat hij doet. Hij buigt zijn knieën. Gemeente, laat dat voor ons een les mogen zijn in tegenspoeden. Het is vaak het laatste wat we doen, maar dat moet dan zijn het eerste wat we doen. Het tweede wat Nehemia doet is aan het werk gaan. Ja, aan het werk gaan. Gewoon aan het werk gaan. Er staat in vers 6: doch wij bouwden de muur. Dat is wat. Ondanks de tegenstand gaat Nehemia in vertrouwen zijn weg. Hij mag geloven dat de Heere van de zaak weet. En ja, hij doet eigenlijk alsof die Sambalat en Tobia niks gezegd hebben. Want hij is het bij de Heere kwijtgeraakt blijkbaar. Wij bouwden de muur, zodat de ganse muur samengevoegd werd tot de helft toe. De kanttekening zegt de halve hoogte. Dus vanaf de grond zou je kunnen zeggen tot ongeveer de halve hoogte hebben ze het opgebouwd. Want het hart des volks was om te werken, staat er. En het hart des volks was om te werken. Er staat iets, ze staken hun handen uit de mouwen. Maar er staat eigenlijk, ze deden het met hun hart. Het kwam vanuit hun hart. En als het uit je hart komt, ja, dan ben je niet zomaar tegen te houden. Dan laat je niet zomaar bij de eerste of geringste tegenkanting het werk los. Als het je hart heeft, dan kun je er ook niet mee stoppen. Ze hebben het van harte gedaan. En dat vraagt de Heere ook, gemeente, in zijn dienst. De Heere vraagt een strijd voor zijn eer van harte. Van ganser harte, van ganse gemoede en met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. Dat kan niet zomaar een beetje bij een beetje. Maar dat is een werk dat moet van harte gebeuren. En van nature kunnen we ons hart er niet in meekrijgen. Dan moet ons hart vernieuwd worden. Want anders wordt het geen hartezaak. Dan blijft het eigenlijk altijd maar om onszelf te doen. Maar wat is het groot als je in het persoonlijke leven of ook in de taak die je hebt in Gods Koninkrijk dat mag doen. Met al de liefde van je hart. U al mijn liefde waardig schatten. Wijl gij mijn rechterhand woudt vatten. Ja, en dat ziet die vijand natuurlijk ook. En hoe meer dat volk van harte dat werk begint te doen, hoe onrustiger die vijand wordt. Want die muur die is nou al voor de helft klaar, jongens en meisjes. En als die andere helft ook klaar is, dan kunnen ze er niet meer overheen. Dan kunnen ze niet meer bij de tempel komen. En ze willen juist bij de tempel komen om te verwoesten, om tegen te houden, om te verstoren. Ze laten zichzelf niet buiten de deur zetten. En dat is eigenlijk de vijandschap. Ze zien het aankomen dat het volk het gaat winnen. En ja, eerst was daar Sambalat en toen kwam Tobia erbij. Maar nu stromen ze toe. Arabieren, Ammonieten, Asdodieten. Dus ze komen ja, met hopen zou je kunnen zeggen. En ze maken samen een coalitie om dat werk van de kerk aan alle kanten tegen te staan. Heel herkenbaar. Heel herkenbaar dat de vijand de gelederen sluit. Samen tegen het christendom. Samen tegen Gods volk. Mensen die op terreinen helemaal niet samen kunnen gaan, maar in de vijandschap tegen het woord van God samen gaan. Wat gaan ze doen? Ze gaan Jeruzalem aanvallen. Dat willen ze. Kijk maar het 8e vers. Ze maakten al tezamen een verbintenis dat ze zouden komen om tegen Jeruzalem te strijden en een verbijstering daarin te maken. Dus eer dat die muur klaar is, willen ze in Jeruzalem zijn. Eer dat de bressen gedicht zijn, willen ze met hun leger in de stad zijn en de aanval beginnen en verbijstering maken. Wat is dat? Verbijstering maken, dat wil zeggen dat ze verwarring willen stichten. En verwarring stichten, ja, dat is ook een handige methode van de vijand. Want eendracht maakt macht. En verwarring, gemeente, dat maakt zwak en krachteloos. Verdeeldheid, dat maakt zwak, dat weet de vijand ook. En nou zijn de muren in ons kerkelijke leven, die zijn kapotgeschoten, vol met gaten. En de vijand komt binnen. En wat doet de vijand? Verwarring stichten. De eenheid moet stuk. Want als er geen eenheid is in een kerk, als mensen niet meer schouder aan schouder staan, dan is de kracht gebroken. Dat weet de vijand ook. Maar gemeente, ik denk dat we daar middenin zitten. De muren zijn stuk, of zo u het anders wil, de dijken zijn gebroken. En de kerk is overspoeld met alles wat vroeger buiten de muren van de kerk stond. Je kunt het lezen dagelijks in de krant, wat voor uitspraken dat er in het kerkelijke leven, dan neem ik het even in de brede zin van het woord, waar er in het kerkelijke leven worden gedaan, wat er gezegd wordt over schriftgezag, wat er gezegd wordt over inzettingen van de Heer. En er is verdeeldheid. In het Reformatorisch Dagblad schrijven mensen tegen elkaar in. We zijn het niet meer eens. En dat is een machtig wapen van de vijand om verdeeldheid te stichten, verwarring te stichten. En wat moet je dan doen? Ja, laat maar gaan, zeggen we dan in onze tijd. Ja, je krijgt het toch nooit meer goed. Nou, dat heeft Nehemia niet gezegd. Nehemia heeft niet gezegd, laat maar gaan. Want we krijgen het toch nooit meer goed. Wat doet hij in het 9e vers? Wij baden tot onze God. Opnieuw, wij baden tot onze God. Het gebed. Gemeente, dat heeft de kerk nodig. Dat heeft het onderwijs nodig. Dat hebben vooral onze gezinnen nodig, het gebed. Wij baden onze God. Tot de Heere roepen. En verder vooral niks doen. Nee, wel wat doen. Kijk maar, bij Nehemia gaat dat samen. Wij baden tot onze God en zetten wacht tegen hen. Dag en nacht hunnend halve. Je hebt ook mensen die zijn zo overgeestelijk, die bidden alleen en voor de rest doen ze niks. Maar dat mag niet. Wij moeten maatregelen nemen. Wij moeten wachten uitzetten. Dat doet Nehemia ook. Wij moeten de zaak beschermen. Wij mogen het niet zomaar onder de voeten laten lopen. We mogen het niet zomaar uit handen laten nemen. Want wij hebben het van de Heere gekregen. Bewaar het pand u toe betrouwd, zegt de apostel. En zo heeft Nehemia dat ook mogen verstaan, gemeente. Zet de wachten tegen hen. Bidden en werken, dat spreekt elkaar niet altijd tegen. Dat spreekt elkaar vaak niet tegen. Juist als het menens is in het gebed, dan gaat een mens ook werken. Dan ga je in je gezin ook regels stellen. Dan ga je in je persoonlijke leven, jongens en meisjes, regels stellen. Kijk, als je iedere avond bidt of de Heer je bekeren wil, en je blijft heel de dag naar goddeloze muziek luisteren, dat kan niet samengaan. Als je echt meent of de Heere je bekeren wil, ga je ook werken. Ga je ook muren zetten rondom je leven. Ga je jezelf beschermen. gaat de zonde eruit. En de ouders, dat is ook zo in het gezin. We kunnen wel klagen en we kunnen wel bidden. Maar we moeten ook werken. We moeten ook wachten zetten rondom ons huis. Anders heeft het geen zin. En dat is ook in het kerkelijke leven zo. Bidden tot God zeker, maar ook beschermen. Want wat de vijand doet, dat heeft, dat toch doet dat wel wat, ja. Kijk maar in het 10e vers. Toen zeide Juda, de kracht der dragers is vervallen en der stofs is te veel, zodat wij aan de muur niet zullen kunnen bouwen. Juda, de leeuwenstam, daar moeten ze het van hebben. Voorop ging de stam van Juda, de leeuw. En Juda die hoort de vijandschap, hij hoort de spot. En de mannen van Juda die worden moedeloos. En ze zeggen, ach, in ons is geen kracht meer. We zijn er moe aan. Van al, Psalm 123, wij zijn reeds moe van al de schampere woorden die wij van smaders hoorden. En des stofs is te veel. Moet je nou eens kijken hoe lang dat zal bezig zijn. Eens kijken wat voor puin dat er nog ligt. Krijgen ze toch nooit weg. Kunnen wel stoppen erbij. Wij zullen aan de muur niet kunnen bouwen, zeggen ze. Het is een verloren zaak. We moeten het maar opgeven. Dat zeggen sommige mensen vandaag ook. We moeten het maar opgeven. Want we zullen niet kunnen bouwen. We hebben geen krachten meer. En de puinhoop is te groot geworden. Nou, het eerste kan waar zijn. We hebben geen krachten meer. Dat kan waar zijn. Want je wordt er doodmoe van. En het tweede kan ook waar zijn. En dat is ook waar. De puinhoop is groot. De puinhoop is groot. De puinhoop is groot in onze gezinnen. Het is een geweldige puinhoop geworden. En de kracht is klein van ouders. Ze staan machteloos. Maar dat derde, dat klopt niet als ze zeggen, zodat wij aan de muur niet zullen kunnen bouwen. Want dat is staal van het ongeloof. Dat is staal van het ongeloof. Bij de Heere zijn alle dingen mogelijk. Hoe groot dat de puinhoop ook is in je gezin, moeders. En hoe groot dat de zorgen ook zijn om je kinderen, vaders. Maar zult u niet zeggen, zodat wij niet zullen kunnen bouwen. Dan ziet u op uzelf, wij kunnen het niet. Nee, nou, ik ook niet. Daar ben ik ook helemaal met u eens. Maar wij moeten niet op onszelf zien. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande wegen. En dat mis je op dit ogenblik bij Juda, de vijand die boekt successen. En zelfs Gods kinderen, want die zijn daar natuurlijk onder, gemeente, die worden moedeloos. En de aanvallen, kijk, als die vijand dat ziet, dat Gods kinderen moedeloos worden, ja, dan komen ze natuurlijk nog brutaler tevoorschijn. Kijk maar in het 11e vers. Nu hadden onze vijanden gezegd, zij zullen het niet weten nog zien, totdat wij in het midden van hen komen en slaan hen dood. Alzo zullen wij het werk doen ophouden. We slaan ze dood. Je ziet toch dat ze bang zijn. Kleine moeite nog. Ja, die wachten. Dat is wel beroerd. Dat Nehemia die wachten heeft neergezet. Maar we zullen proberen er omheen te gaan. Of er langs heen te gaan. Zodat we plotseling, voordat ze het weten, in hun midden staan. En dan slaan we ze dood. En dan is het bouwen voorbij. En dan hebben wij gewonnen. Hoe kan dat toch? Ze worden geholpen. En door wie worden ze geholpen? Door Joden. En door welke Joden? Die bij hen wonen. Die niet in Jeruzalem wonen, maar buiten Jeruzalem wonen. Vers 12. En het geschiedde als de Joden die bij hen woonden kwamen, dat zij het ons wel 10 maal zeiden uit al de plaatsen door welke gij tot ons wederkeert. NSB'ers, landverraders. Joden die in de wereld wonen en die zo gewend zijn aan de touw van de wereld dat ze afgegroeid zijn van hun eigen volk, afgegroeid zijn van de kerk. En de wereld vindt in hen handlangers om het werk van de kerk te verwoesten. Dat is wat hier gebeurt. En die Joden die buiten wonen, die komen met hun broeders, dat zouden het moeten zijn, maar ze zijn in vijanden veranderd, die komen met hun broeders aanzeggen dat ze het toch niet zullen winnen. En dat de vijand machtig is en dat zij in de wereld van alles en nog wat tegenkomen en genoeg op de hoogte zijn dat van deze muur bouwen helemaal niks terechtkomen. En dat zeggen ze niet één keer, dat zeggen ze niet twee keer, dat zeggen ze 10 keer. Ze zeiden het wel 10 maal, dus komen elke keer terug. Herhalen. Net als bij de reclame gebeurt. Dat is de macht van de reclame. Herhalen, herhalen, herhalen. Kijk, zo zijn deze mensen zelf ook gehersenspoeld in de wereld. En dan komen ze om hun broeders de hersenspoelen. Mensen die hun eigen nest bevuilen. Nou, die zijn er vandaag ook. Dat zijn de grootste vijanden van de kerk. Dat zijn de mensen waar je het meest last van hebt. Mensen die vroeger zelf naar de kerk gingen. Mensen die de gereformeerde gemeente van binnenuit kennen. En ermee gebroken hebben. Daar heb je het meeste last van. En de wereld weet ze te vinden. En via zulk soort mensen probeert men het werk te verwoesten. De gemeenten af te breken. Verschrikkelijk. Wat moet er van terechtkomen? Ze zeiden het wel 10 maal. Daarom zette ik de benedenste plaatsen achter de muur en op de hoogte. En ik zette het volk naar de geslachten met hun zwaarden, hun spiezen en hun bogen. Wat gaat Nehemia doen? Leerzaam gemeente. Weet u wat hij gaat doen? Orde scheppen. Orde aanbrengen. Het is nou een puinhoop. Het is een wanorde. Er moet orde komen. Hij zet geslachten bij geslachten. Hij zet families bij families. Hij zet vader bij kinderen. Waarom doet hij dat? Nou, dat maakt hen sterk. Orde maakt sterk. Want als je ziet dat je familie in gevaar is, dan ga je met elkaar er tegenin. Als het een wanorde is, dan weet je ook niet meer precies wat er speelt. Wat moeten wij doen, gemeente, om onze gemeente te beveiligen in 2020? Wat moeten we doen? Orde scheppen. Zorgen dat alle dingen in orde verlopen. Dat zegt Paulus ook tegen de gemeente van Korinthe. Laat alle dingen met orde en stichting geschieden. Dat maakt ons sterk tegenover de vijanden. Regels handhaven. Orde handhaven. Dat maakt je sterk tegen die mensen die de kerk uitgegaan zijn. En die proberen om de catechisanten weg te trekken. Gewoon de regels vasthouden die we hebben en de regels die we losgelaten hebben weer gaan hanteren. Dat maakt je sterk als kerk. Dat doet Nehemia, orde scheppen. En het andere wat hij doet, dat is niet alleen structuur aanbrengen, dat is belangrijk. God is ook een God van orde. Maar het andere wat hij doet is zwaarden, spiezen en bogen. Zwaarden, dat is om iemand die nabijgekomen is van je af te kunnen houden. Een spies, dat is om een ander op afstand te kunnen houden. En een boog, dat is om uit de verte te kunnen schieten. Heeft hij heel goed over nagedacht. 3 soorten van wapens. Heel belangrijk, gemeente, dat we daarover nadenken. Hoe wij het werk van de Heere beveiligen. Hoe wij het pand beveiligen dat de Heere ons toebetrouwd heeft. Moeten we dat niet zomaar uit handen laten nemen? Moeten we dat niet af laten? Ja, het is al afgebroken. Maar wij moeten het herbouwen. En hoe moeten wij het herbouwen? Nou, dan ligt hier een prachtige les. Dat is ook in ons persoonlijke leven zo. Dat is ook in onze huisgezinnen zo. En ik zag toe, zegt Nehemia, en ik maakte mij op en zeide tot de edelen en de overheden en tot de overige des volks, vrees niet voor hun aangezicht. Hij gaat ze bemoedigen. Man des geloofs. Dit is zo'n man als Jozua, die zei, de Heere heeft het gezegd. En daarom heb ik moed. Die dazen verspieders, die ongelovige verspieders, die zeiden, nou, er komt niks van terecht. Die maakten het volk moedeloos. Maar er waren twee verspieders die deden dat niet. En die zeiden, laat ons optrekken. Kom, want wij zullen het voorzeker overweldigen. Vrees niet voor hun aangezicht. En waarom niet? Hij zegt, er zijn een paar dingen, mensen, waar je aan denken moet. In de eerste plaats, denkt aan de grote en vreselijke Heere. Denk er nou eens aan wie God is en wat God kan. Die grote en die vreselijke Heere, die ons tot dit werk roept. Het werk van de reformatie, het werk van de bekering. In de eerste plaats, denk aan den Heere. In de tweede plaats, denk aan je broeders, aan je zonen, aan je dochters, aan je vrouwen, aan je huizen. Denk aan je toekomst, mensen. Als je dit zo laat gebeuren, wat moeten dan onze kinderen straks? Waar moeten onze kleinkinderen naartoe? Als de vijand de deuren van de tempel dichtspijkert, als de tempel opnieuw in brand gestoken wordt, als de kerk afgebroken wordt. Ook al bent u misschien zelf oud, maar doet het dan voor je nageslacht? Doet het voor je kinderen? Doet het voor je kleinkinderen? Doet het voor uw vrouwen? Doet het voor uw huizen? En denk aan die grote en vreselijke Heere. Nehemia heeft de moed niet opgegeven. Nehemia heeft de moed nog lang niet opgegeven. En hij wordt nou gebruikt om het volk te bemoedigen en aan te sporen. Zeg, mensen, laten we de moed niet opgeven, maar denk aan die grote en vreselijke Heere. We gaan naar onze derde gedachte, de voortgang van het werk. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 69 en daarvan het derde en het twaalfde vers. Beschaam door mij de stille hopen niet en wat er verder volgt.
Thank you.
Onze derde gedachte, de voortgang van het werk. Daarna geschiedde het als onze vijanden hoorden dat het ons bekend was geworden en God hun raad teniet gemaakt had, zo keerden wij alle weder tot de muur en iegelijk tot zijn werk. De vijand druipt af. Ze hebben het verloren. De Heere maakt het hun bekend. De Heere laat voelen dat hij hun raad teniet gemaakt had. Op uw noodgeschrei doe ik grote wonderen. Ze gaan er vandoor. En wij keerden ons weder tot de muur en iegelijk tot zijn werk. De vijand heeft geen kans van slagen. En dan zegt Nehemia niet, kijk mannen, dat hebben we nou eens goed gedaan. Maar hij schrijft het aan den Heere toe. Hij zegt dat God het gedaan heeft, dat God hun raad teniet gemaakt heeft. En zo is het. Nehemia heeft dat zelf niet gekund. En Nehemia beseft ook, de vijand is afgedroogd, maar ze komen natuurlijk wel terug. Dat is altijd zo. Ze komen altijd terug. Zolang als de vijand leeft, komt de vijand terug. En daar is Nehemia ook op bedacht. En hij geeft het volk wapens. Ja, die nuchterheid heeft hij ook wel. Is niet, hij zegt niet als je maar bidt en ja, verder hoef je niks te doen. Dan komt het wel goed. Nee, hij geeft het volk wapens. En het geschiedde van die dag aan dat de helft mijner jongens doende waren aan het werk. En de helft van hen hielden de spiezen en de schilden en de bogen en de pansiers. En de oversten waren achter het ganse huis van Juda. En die aan de muur bouwden en die de last droegen en die opladen, waren een ieder met de ene hand doende aan het werk en de andere hield het geweer. Dus hij deelt de jongens in tweeën en de helft moet niet werken, de helft moet strijden. En de andere helft moet werken. Maar ze kunnen maar werken met één hand. Want in hun ene hand krijgen ze de troffel of de steen en in hun andere hand krijgen ze een geweer. Ja, dat schiet natuurlijk niet op. Dat is niet zo handig. Nee, dat is ook niet handig, maar dat moet wel. Als ze twee handen beschikbaar hadden, dan ging het twee keer zo snel. Maar ze hebben geen twee handen beschikbaar. De gemeente, zo is het in Gods Koninkrijk ook. Wij moeten beschermen wat we hebben. En daarom gaat het niet zo snel in Gods Koninkrijk, dat is ook zo. We hebben maar één hand beschikbaar. Maar je hebt mensen die zijn als onzinnigen aan het bouwen en ze beschermen niet wat ze gebouwd hebben. En het wordt achter hun rug afgebroken. Je bent hier aan die muur aan het bouwen en nadat je daar bent hebben ze daar de zaak weer plat liggen. Dat kan natuurlijk niet. Want de vijand komt terug. Je moet voortdurend beschermen. En dat is een les, gemeente. We hebben te veel losgelaten, te veel laten lopen in onze kring. Ik neem het in de brede zin van het woord. We beperken zich niet tot één kerk. Helemaal niet. We veel te veel laten lopen. En als je niet beschermt wat je hebt, als je niet verdedigt wat je hebt, dan maakt de vijand dat wel stuk. En dan kun je wel hier aan het bouwen zijn. En dan kun je zeggen, tjoh, wat hebben we hier toch een mooi stukje muur. Een mooi stukje gereformeerde gemeente. Een mooi stukje oud gereformeerde gemeente of gereformeerde gemeente in Nederland. En je hebt niet in de gaten dat de rest rondom je heen plat ligt. Een stuk dwaasheid. Dat heeft Nehemia beseft. En de bouwers, die hadden wel een iegelijk een zwaard. De bouwers aan de muren, die hun beide handen nodig hadden, die hadden een zwaard aan hun riem hangen. En een geweer, en dat geweer, dat is zoiets als een werpspeer binnen handbereik. Zodat ze, als het nodig hadden, direct konden toepassen. De wapens. Gemeente, dat hebben we nodig, de wapens. De geestelijke wapenrusting hebben we nodig. We hebben het pas nog gehoord, weet u nog, koop u een zwaard. Ja, zeggen de discipelen, we hebben twee zwaarden.
Nee, zegt de Heer, dat bedoel ik niet. Het is een geestelijke strijd. Je hebt niks aan twee zwaarden. Wat wij nodig hebben is het zwaard des geestes. Wat wij nodig hebben, dat is de helm der zaligheid en het borstwapen der gerechtigheid. De wapenrusting uit Efeze, die hebben wij nodig. Als we die niet hebben, gemeente, dan kunnen we niet staande blijven. Dat is aan de ene kant. En de andere kant, en dat vind ik zo mooi. Er staat, maar die met de bazuin blies, was bij mij. Er was een jongen, jongens en meisjes, die had een bazuin. En Nehemia heeft tegen die jongen gezegd, jij moet bij mij blijven. Jij moet bij mij blijven. Je hebt een hele belangrijke taak. En als de Heere mij de opdracht geeft, of als ik merk dat de Heere wil dat er geblazen moet worden, dan moet je blazen op de bazuin. Als er gevaar dreigt of anderszins, blazen op de bazuin. Want kijk, deze mensen zijn hier vlakbij, maar zie je daar in de verte zijn ook mensen aan het werk. En daar zijn mensen aan het werk. En die hebben soms niet in de gaten wat daar gebeurt. Dus blazen op de bazuin als ik het je zeg. Zodat ze het in de wijde omtrek kunnen horen. En dan kunnen ze naar het verzamelpunt komen. Kijk maar, vers 20. Ter plaatse waar gij het geluid der bazuin zult horen, daarheen zult gij u tot ons verzamelen. Onze God zal voor ons strijden. Het blazen van de bazuin. We hebben er wel eens over gesproken uit Psalm 89. Wel gelukzalig is het volk het welk het geklank kent. De bazuin blazen. Wie is dat, jongens en meisjes, vandaag? Dat is de dominee. Die blaast op de bazuin van het woord van God. Het blazen op de bazuin is een beeld van de prediking. Het blazen op de bazuin is een beeld van het gebed. Heel belangrijk. Want door het blazen van de bazuin wordt het volk geroepen naar de verzamelplaats. En op die verzamelplaats daar mogen ze ervaren, onze God zal voor ons strijden. En wat is nou het verzamelpunt? Gemeente, ik mag de bazuin nog blazen in uw midden. Wat is nou het verzamelpunt? Wat is nou het doel van mijn prediking? Waar wens ik nou dat mensen terecht mogen komen? Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande wegen. Het verzamelpunt is niemand anders dan de Heere Jezus Christus. Ons staat een sterke held terzij, zei Luther, die God ons heeft verkoren. Vraagt gij zijn naam? Zo weet dat hij de Christus heet. Gods eengeboren zoon, verwinnaar van de troon, de zege is hem beschoren. Kijk, en als nou de aanvallen van de duivel en van de wereld ons bij dat verzamelpunt brengen, zijn we er helemaal niet slecht mee. Er is een virus, er is zo ontzettend veel aan de hand, gemeente, en dat heeft invloed op de prediking van de dominees. Gelukkig wel, heeft dat invloed op de prediking. De bazuin wordt geblazen. En wat is nou de bedoeling? Dat wij u mogen wijzen dat te midden van deze gigantische chaos waarin we leven, puinhoop, ook in het kerkelijke, alle gevaren die ons omringen, dat er nou één plaats is waar je veilig bent. En dat is bij de Heere Jezus Christus. En die dwaze vijanden, die hebben nou niet in de gaten dat zij het volk naar het verzamelpunt drijven. En zo moeten al de dingen ook in onze dagen medewerken ten goede. Misschien is daarom wel zo'n puinhoop in je gezin, moeder. Dat je de moed in jezelf verliest en de kracht in jezelf kwijtraakt. En uiteindelijk, als een uitgevochten, uitgestreden zondaar, niemand anders overhoudt dan Jezus alleen. En misschien is het daarom ook wel, vaders, dat alles zo mislukt en bij je handen wordt afgebroken om die les te leren. En misschien is het daarom wel dat al deze roepstemmen tot ons komen, opdat de bazuin weer een krachtig en een helder geluid zal geven, dat er nou maar één plaats is waar je veilig bent. Zoek Jezus veel, zoek Jezus vroeg. Want wie Jezus heeft, die heeft genoeg. Alzo waren wij doende aan het werk. En de helft van hen hielden de spiezen van het opgaan des dageraads tot het voortkomen der sterren toe. Ook zeide ik te dientijden tot het volk en iegelijk vernachten met zijn jongen binnen Jeruzalem. Opdat zij om des nachts de wacht zijn en des daags aan het werk. Voorts nog ik, nog mijn broederen, nog mijn jongelingen, nog de mannen van de wacht die achter mij waren. Wij trokken onze klederen niet uit en een iegelijk had zijn geweer en wapen. Dus die mensen die zijn aan het bouwen. Van de vroege morgen tot de late avond, tot de sterren komen toe. En dan moeten ze aan de binnenkant van de muur blijven in de stad. En jongens en meisjes, dan doen ze niet eens de pyjama aan. Ze doen niet eens hun klederen uit, zodat ze de volgende morgen weer vroeg kunnen beginnen. En ze waken 's nachts. Hoe houden ze dat vol? Hoe houden ze dat vol? De liefde. De liefde. Als je de liefde niet hebt, dan is alles te veel. Alles te moeilijk, alles te zwaar. Maar als je de liefde mag hebben, dan is het nooit te veel. Nooit te zwaar, nooit te moeilijk. Dan heb je maar één begeerte. En dat is de begeerte die de Heere Jezus ook had. De ijver van uw huis heeft mij verteerd. En dat zie je bij deze mensen. Ze geven er hun leven aan. En die verborgen bron waar ze uitgevoed worden om dit werk te mogen doen, dat is die grote strijder. Waar ze hier op gewezen worden door Nehemia. Hij zegt, onze God zal voor ons strijden. Amen.